Volgende is nummer 357, Psalm 84.
Goedemiddag, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Iedereen die hier aanwezig is natuurlijk, of thuis meekijkt en meeluistert, of het later terugkijkt. In deze dienst zal dominee Tim Kamp uit Kampen voorgaan, voorganger van Vechtkampen, sinds een jaar volgens mij, als ik het goed heb opgezocht. Welkom, kijk uit naar wat je met ons wilt delen. Ik wil nog even noemen dat u van harte welkom bent op dinsdagavond 18 oktober, waar we samen in gesprek zullen gaan over de toekomst van onze gemeente, zoals we het noemen een missie- en visieavond. En we willen dan in het bijzonder kijken naar de invulling van de diensten en andere gesprekspunten die volgen vanuit de enquête die we houden in de Scipio-app. We beginnen om 8 uur en vanaf 7:45 bent u hartelijk welkom. En in die genoemde Scipio-app staat ook verdere informatie daarover. De bloemengroet gaat vandaag naar Kea Draaier als begroet en bemoediging van deze gemeente. En dan gaan we beginnen met het volgende lied. Johan de Heer 724, 1 tot en met 3. Of doe je 819. Ja, die stond eigenlijk voor het welkom, maar dan doen we die.
Goedemiddag. Ik vind het heel fijn om in uw midden te zijn En het is ook wat spannend, want ik heb u nog nooit gezien. En u heeft mij waarschijnlijk ook niet gezien. Ik wil me heel kort voorstellen. Ik ben Tim Kamp. En normaal zou ik hier met Maaike, mijn vriendin, zijn geweest. Maar zij is verhinderd. En we zijn vorig jaar begonnen in de Veg in Kampen. En zodoende zijn we ook gevraagd om hier voor te gaan. En we hopen en verwachten het van God in deze dienst. En ik hoop dat het vertrouwen wederzijds is dat we samen ook diezelfde God kunnen dienen in deze dienst. En eigenlijk komt het wel mooi uit dat we nu het ene lied hebben gezongen. En ik wil voorstellen dat we nu eerst voor Foto met Groet lied 724 zingen. Waarin we God loven en ook vragen of hij zich over ons ontfermt. Trouw van God, daar willen we ook vanmiddag onze hulp van verwachten. En dat doen we met eigenlijk hele bekende woorden. Dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel, die de aarde gemaakt heeft, daarin trouw blijft voor altijd. En die nooit loslaat waar hij met zijn handen aan begon. En die God die wil u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Van onze Heer Jezus Christus zijn Zoon in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Zullen we eerst samen bidden? Almachtige God en eeuwige Vader. Heer, we komen vanmiddag bij u. Omdat we het van u verwachten vanmiddag. Heer, we willen u danken dat we hier kunnen zijn. Dat we thuis ook mee kunnen kijken. Heer, dat die mogelijkheid er is om in vrijheid samen te komen. U lof te zingen. een Bijbel open te doen en meer en meer te leren over wie wij zijn en wie u bent. Heer, dank u wel dat u dat aan ons geeft. Dank u wel voor deze dag, voor de dienst van vanmorgen, voor de gemeente. Heer, dat we niet alleen hoeven te geloven, maar dat u ons ook aan elkaar geeft. Heer, dank u wel dat we zelfs uit verschillende plaatsen dezelfde God mogen dienen vanmiddag. Heer, en we hebben het net ook gezegd, we kennen elkaar nog niet. Heer, dat brengt ook iets spannends met zich mee. Heer, of ik als voorganger te vertrouwen ben en of de gemeente open staat voor wat ik ga brengen vanuit uw woord. Heer, en dat willen we nu ook bij u neerleggen. En we willen u vragen, Heer, wilt u met uw Heilige Geest vanmiddag in ons midden zijn en ook in ons werk, in ons allemaal, Heer. Hoe we hier ook zitten, Heer, als we uit een heel vol, hele volle dag komen, volle week met een vol hoofd en een vol hart, Heer. Of als we vanuit de rust hier naartoe geleefd hebben. Heer, wilt u tot ons hart spreken. En geef dat andere stemmen, andere gedachten ook even stil mogen zijn. Heer, zodat we uw stem kunnen horen vanmiddag. Heer, wilt u ons zo zegenen. Heer, en ook weer bemoedigen in het evangelie. Heer, we vragen het eerbiedig en in het volle vertrouwen dat u naar ons hoort. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Vanmiddag wil ik graag met u nadenken over Colossense 2. En in Colossense 2 gaat het over het kruis en over het evangelie. En voordat we gaan lezen, zingen we nog een lied. Lied 548, waarin we Gods liefde bezingen en het ook van hem verwachten. Lied 548, vers 1 en vers 2. Thank you. We lezen uit Colossenzen 2 en dan vers 4 tot en met vers 15. En ik heb hier de vertaling van 1951 bij me. Ik denk dat dat goed is als ik het zo zie. Ja. In Colossenzen 1 heeft Paulus de gemeente gegroet en uitgelegd aan de gemeente dat hij eigenlijk de gemeente heeft leren kennen doordat Epaphras bij Paulus in de gevangenis op bezoek was geweest. Paulus had deze gemeente niet gesticht en ook niet gezien nog. En vanuit het, ja, alles wat hij van Epaphras had gehoord over deze gemeente is hij een brief gaan schrijven. En hij heeft daarin ook voor de gemeente gedankt. En genoemd hoe hij de gemeente op het spoor is gekomen. En eigenlijk vallen wij nu in een stukje dat Paulus de gemeente op het hart drukt om, ja, trouw te blijven aan het evangelie dat hun is overgeleverd. En dat wil ik graag met u lezen. Dus Colossenzen 2 vanaf vers 4. En daar schrijft Paulus: dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en zie met blijdschap de orde die bij u heerst en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu gij Christus Jezus de Here aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in uw geloof, in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem bent u ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop, en in hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel u dood was door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons, al onze overtredingen, kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Voor de overdenking zingen we nog lied 1000, vers 1, vers 2 en als de organist het goed vindt ook vers 3. Ja? Ja. voor de overdenking wil ik nog graag een keer lezen uit Colossenzen 2 vers 13 tot en met vers 15. En daar schrijft Paulus, ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons alle onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Toen ik me aan het voorbereiden was op deze overdenking, ben je altijd bezig met de liederen samenstellen. En dan probeer ik ze thuis uit, of ik ze ken, of ze bekend zijn, of ik ze makkelijk kan zingen. En voor mij is dat elke keer een moeilijk iets, want misschien heeft u dat al gehoord, mijn zangkunst is niet zo goed. En dat is jammer, want je wil dat graag, maar op de een of andere manier ben ik niet toonvast. Gelukkig is er een organist. De vraag aan u zou kunnen zijn, hoe toonvast bent u? Nou, dan denkt u, waar haal je dit nou vandaan? Aan het begin van een overdenking over Colossenzen 2. Nou, omdat Paulus eigenlijk aan de gemeente vraagt, in Colosse, hoe vast, hoe geworteld sta je nou eigenlijk in dat evangelie dat je is overgeleverd door Epaphras? Het voorbeeld lijkt grappig aan het begin van een dienst, maar ik hoop dat u aan het einde snapt waarom ik dit heb gevraagd. Hoe toonvast ben je? Nou, ik ben niet toonvast en als ik in de kerk zit en naast mij zingt iemand vals, dan ga ik daar eigenlijk altijd in mee. Je zou kunnen zeggen, ik ben zo van de wijs gebracht. En Paulus, die heeft net, dat zei ik net ook, van Epaphras in de gevangenis gehoord dat er een nieuwe gemeente is ontstaan in Colosse. En uit het verhaal van Epaphras wordt één ding wel duidelijk, die gemeente is ontstaan uit voornamelijk heidenen, mensen die helemaal niks van de God van de Bijbel, van de God van Israël afwisten. Paulus zegt het, ik dank jullie en ik dank God voor de orde en voor de vastheid in jullie geloof, maar tussen de regels door was wel duidelijk geworden dat deze jonge gemeente met allemaal net bekeerde mensen kwetsbaar was. Kwetsbaar was voor mensen in de gemeente die hun probeerden, je zou kunnen zeggen, van de wijs te brengen, van de wijs van het evangelie te brengen. Kwetsbare Colossenzen. En daarom schrijft Paulus hun een brief vanuit de gevangenis om hun te overtuigen dat het belangrijk is dat ze de wijs, de melodie van het evangelie goed kennen. Dat ze geworteld zijn in het evangelie van de Heer Jezus en dat ze daarop door gaan bouwen, daarin wandelen, daarin bevestigd worden en daarin danken. En dan denkt u, hij komt voor de eerste keer en hij vergelijkt onze gemeente met de kwetsbare Colossenzen. Dat is niet mijn bedoeling. Maar ik heb het wel bewust meegenomen, omdat mij van tevoren ook gezegd was, er zit misschien een wat kleinere groep dan 's ochtends. Maar, of je nou jong bent of oud bent, in mijn werk na één jaar in de gemeente, kom ik erachter dat veel mensen makkelijk van de wijs gebracht zijn als het gaat om het evangelie. Dat is geen beschuldiging, maar een stuk onzekerheid als het aankomt op het evangelie, kom je in heel veel gesprekken tegen. Bij jongeren, maar soms ook bij ouderen. En daarom voel ik me vrij en ook geroepen om dit gedeelte uit de Bijbel ook vanmiddag met jullie samen te overdenken. Als je niet vaststaat in de wijs, in de melodie van het evangelie, dan ben je vatbaar voor de mensen die naast je staan. En als iemand naast je vals zingt, zing je maar zo vals mee. Als je anderen hoort over het evangelie, dan ja, ben je maar zo van de waarheid van het evangelie afgebracht. En in de tijd van de Colossense kwamen de aanvallen in de gemeente eigenlijk van twee kanten. Aan de ene kant had je de Griekse denkers, de Griekse mensen. Veel heidenen waren tot geloof gekomen en die zaten helemaal in die cultuur vast nog. En als je Colossense 2 leest, dan met name bij vers 8 en vers 9, dan zie je dat Paulus hun waarschuwt, kijk nou uit dat die groep ja, je niet meesleept door de wijsbegeerte. En in het Grieks staat het dan door hun filosofieën. Door hun ijdel bedrog, door hun lege ja, redeneringen waarmee ze je overtuigen. Het klinkt heel aannemelijk wat die mensen over God zeggen. Het heeft overtuigingskracht, maar zegt Paulus, kijk uit, het is wijsheid van mensen. Nou, waar zat dat dan op vast? Als je dat leest in vers 9, dan lijkt Paulus daarop te reageren dat die Grieken zeiden van ja, de Heer Jezus, heel waardevol, heel mooi, stukje van God, maar God is toch veel groter. Het is absurd om te denken dat de Godheid ja, zich zichtbaar maakt in die ene mens, die ene Jezus van Nazareth. Paulus zegt ook, in de Heer Jezus is de volheid van de Godheid volop zichtbaar geworden. En het is net of Paulus even de taal van de Grieken gebruikt, de Godheid. En ik hoop dat u aanvoelt dat het hier niet meer de God van de Bijbel is, de God van Jacob, van Abraham, van Isaac, van Jacob, een hele concrete God, maar een soort abstracte God. De Grieken geloofden in God, maar ze geloofden op een manier in God dat God op vele plekken en manieren samen het goddelijke was. Ik weet niet of u het herkent, maar als je om je heen kijkt, dan hoor je heel veel mensen zeggen dat ze wel iets met God hebben of in God geloven. En dan denk je al heel snel, goh, gelukkig, mooi. God is toch nog niet helemaal weg uit Nederland. Maar als je doorvraagt, dan kun je ook maar zo ontdekken dat God eigenlijk vaag blijft in hun verhaal. Dat God heel groot wordt gemaakt. De heerser van de kosmos bijvoorbeeld. Of de God van alle mensen. De God van de schepping. En dan zie je maar zo dat moslims en joden en hindoes en boeddhisten en christenen ja eigenlijk allemaal godzoekers zijn en allemaal in God geloven. God wordt dan zo groot gemaakt ja, dat hij eigenlijk veraf komt. En die Grieken die deden daar volop aan mee. Ze zeiden de volheid van God, ja, Jezus is misschien een onderdeel daarvan, maar het is ook maar een onderdeel. Vandaag zeg maar, kom je dat tegen in New Age, waar de naam van Jezus zelfs volop gebruikt wordt, maar ja, dat het toch maar een stukje blijft van wat je van God kunt weten en kunt zeggen. Nou, zegt Paulus, nee, laat je niet meetrekken in dit hele aannemelijke verhaal. Jezus is de volheid van God. Als je de Heer Jezus ziet, zegt hij ook in hoofdstuk 1 uit de brief, vers 15. De Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare God. En Johannes had het ook gezegd, de zoon die aan de boezem van de Vader is, heeft hem ons doen kennen. Laat je niet wegbluffen, overtuigen door mensen die zeggen, ja, God is veel groter. Nee, zegt Paulus, in de Heer Jezus zie je God. Als je Jezus ziet, dan zie je de Vader. Er waren de Grieken. En er was ook nog een groep Joden in Colosse. De Grieken, zou je kunnen samenvatten, die zeggen, ja, de Heer Jezus is niet volledig, het is niet genoeg. En met menselijke wijsheid proberen ze je te overtuigen. En de Joden zeggen, het is niet genoeg. En ze proberen je met menselijke inzetting te overtuigen. Want die groep in Colosse was gelovig geworden uit de heidenen. Ze kenden niks van God, van de Bijbel. Ze waren tot geloof gekomen. Epaphras had het verteld. De Heer Jezus is ook voor jullie gekomen. En daar waren de Joden. En die zeiden, ja, mooi. Mooi dat jullie de Messias hebben aangenomen. Maar jullie moeten je ook nog laten besnijden. En wat doen jullie met de feestdagen? En Paulus is weer scherp. Hij zegt, nee, jullie zijn besneden. En niet alleen de mannen, niet alleen de voorhuid, maar helemaal. Jullie zijn helemaal besneden toen je in het geloof de Heer Jezus aannam en in de dood met hem bent gestorven en bent opgestaan in een nieuw leven. Jullie oude leven is helemaal voorbij. Jullie zijn onderdeel geworden van. En jullie vlees is besneden. Niet alleen in het zichtbare, maar helemaal door de Heilige Geest. Twee, zou je kunnen zeggen, aanvallen op die jonge gelovigen. Die allebei zeiden, de Griekse denkers en de Joodse denkers, wat jullie hebben, denken te hebben, ja, is niet genoeg. En dan zegt Paulus in vers 9 en in vers 10, in de Heer Jezus heb je wel genoeg. Hij zegt, jullie hebben de volheid verkregen in hem. Als je de Heer Jezus hebt, dan heb je alles gekregen van God wat je voor dit leven en voor het eeuwige leven nodig hebt. Dat is allemaal waar. En dan kun je hier zitten en denken, ja, maar is dat dan toch niet weer te makkelijk? En dit is de onzekerheid die ik in de gemeente soms tegenkom. Mensen die al zo lang naar de kerk zijn gegaan, maar door gesprekken met buren of collega's of kinderen, ja, toch weer aan het twijfelen worden gebracht, is dat evangelie, zoals het mij vroeger verteld is, ja, is dat toch niet te makkelijk. In de Heer Jezus heb ik alles gekregen wat ik voor dit leven nodig heb en voor het eeuwige leven. En heel vaak komen mensen dan toch, ja, op de proppen, zeg ik maar even oneerbiedig, met dingen uit het verleden waar ze nog steeds mee zitten. Waar ze nog steeds mee worstelen. En dan zeggen ze ja, maar ik geloof het wel en ik heb het wel, maar ja, ik heb ook dit en dit gedaan. Of ik heb dat en dat niet gedaan. En als ze ziek worden bijvoorbeeld, kun je maar zo horen dat ze zeggen, ja, hoe kan het nou dat ik ziek word, want ik ging altijd naar de kerk. Dat is niet om te kwetsen of vervelend te doen, maar daar proef je iets van die onzekerheid van. Wat heb ik nou aan God? Hoe zit dat nou? Heel vaak komt dan in één keer schuldbesef. Ik word nu gestraft om wat ik toen heb gedaan. En dan denk ik, tjoh, hoe zit het met je geworteld zijn in het evangelie van de Zoon van God? Heel vaak word je onzeker gemaakt door de aanklager, door de duivel, als het gaat om het Griekse denken, menselijke wijsheid en menselijke inzetting. En Paulus die zegt, weet je, dat je onzeker bent over jezelf soms is niet zo gek. In vers 13 zegt hij dat, heel mooi, jullie zijn dood geweest naar de overtredingen en de onbesnedenheid van jullie vlees, maar de Heer Jezus heeft jullie levend gemaakt. En ik hoop dat u aanvoelt dat dat een ander iets is dan wat hij bijvoorbeeld later in Colossense 2, na ons schriftgedeelte, zegt dat je je door menselijke inzetting van de wijsheid brengt. Vers 13 gaat het over overtreding. In de Heer Jezus heb je alles, ja. En waarom heb je in hem alles? Omdat hij je verlost van je overtredingen tegen Gods geboden. In hoofdstuk 1 had Paulus al gezegd, jullie waren ook opgegaan in de loop van deze wereld. Jullie hebben de overste van de wereld gediend. Jullie waren van God vervreemd, vers 21. Dus die onzekerheid tegenover God, ja, is wel te verklaren. Als je daar nog in bent, als je je nog verzet tegen God en tegen Gods geboden. Deze groep was ook nooit Gods volk geweest. Het was aan hun zichtbaar geweest, want ze waren niet besneden. Maar je zou kunnen zeggen, het was ook wel te zien aan hoe ze leefden en hoe ze deden. Paulus die zegt, jullie waren dood na jullie overtreding. Maar jullie zijn verlost van die overtreding. Sterker nog, jullie hebben de God van deze wereld, de overste van deze wereld gediend, de duivel. Maar, zegt hij, door de Heer Jezus ben je verlost uit de macht van de duisternis. Dat is ook een schuldgevoel, een rotgevoel, een onzeker gevoel tegenover God. Alleen, dat is iets wat ja, de Bijbel, de Heilige Geest, je op je hart legt. En zegt Paulus, jullie zijn daarvan verlost door de Heer Jezus. Jullie oude leven, jullie overtredingen tegen Gods geboden, die waren er, die lagen er, maar die zijn door de Heer Jezus uitgewist, kwijtgescholden, vergeven. Nou, en weer zo bekende zin, zo haast, ja, als je het niet uitkijkt, wordt het een soort cadans. En ik weet niet hoe dat u vergaat, maar soms kom ik in contact met collega's in de fabriek. Ik werk ook nog in een fabriek. En dan kom je met hun in gesprek over het geloof. En het begint eigenlijk altijd, ja, jij bent christen, dus je mag niet dit of je mag niet dat. Ik weet niet of je dat herkent, maar... En dan heel vaak zegt, nee, daar zit het niet in. Nou, maar waar zit het dan wel in? En dan probeer je het evangelie uit te leggen. Ik ben net als jou, maar ik geloof dat de Heer Jezus ook voor mij is gekomen. En dat Hij voor mij is gestorven. En dat ik daardoor nu een kind van God mag zijn. Jezus vergeeft mij mijn zonde. Het is weg. En dat wil Hij ook voor jou doen. Dat is dan het evangelie in de notendop. En dan zeggen ze, goh, maar dat is makkelijk. En dan voel ik me een Colossense. Dan voel ik me kwetsbaar. Dat ik denk, ja, dat is ook wel heel makkelijk. En dan komen ze met voorbeelden uit de kerk van mensen die het evangelie kennen. Ja, en leven alsof ze dat evangelie nooit hebben gehoord. En dat is een ijzersterk betoog, overtuigend. En dan ga ik naar huis en dan ga ik erover nadenken en dan lees je Colossenzen 2 en dan zegt Paulus, ja, wacht even, het is niet zomaar gebeurd. Die aanklacht die er tegen je was, heeft de Heer Jezus uitgewist. Het was een aanklacht, maar Hij heeft het uitgewist. En dan zegt Paulus, niet alleen uitgewist, zo van met een schone lei beginnen, klaar, we hebben het er niet meer over, maar zegt hij, de aanklacht is door de Heer Jezus aan het kruis gebracht. En ik denk dat dit, die tekst, dat vers, vers 14, misschien wel de kern is, het beste medicijn is tegen onzekerheid als het gaat om het evangelie. Christus heeft de aanklacht die er tegen mij lag, die er tegen u ligt, aan het kruis gedragen, zegt Paulus, tegen een bekeerde groep. En dat is de enige plek waar je de rust vindt dat het contact met God echt hersteld is. De Heer Jezus hing daar en dat weet u allemaal, boven hem hing een bordje, een aanklacht. En op dat bordje stond Jezus van Nazareth, Koning van de Joden. En misschien is u dat al 100 keer verteld. Dat is geen aanklacht geweest. Jezus was de koning van de Joden. En Pilatus, de Joden waren nog bij Pilatus geweest. Om dat aan te passen. In hij heeft gezegd dat hij de koning van de Joden is. Maar dat is niet gebeurd. En de woorden boven zijn hoofd waren profetisch. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. En hij is gekruisigd met een aanklacht dat geen aanklacht was. Dat betekent dat er ruimte is op dat kruis voor een aanklacht. En dat is wat Paulus hier zegt. Hij, de Heer Jezus, kwam naar de wereld. Voor de Colossenzen, voor mij, voor u, voor jou. Om jouw aanklacht tegen Gods geboden, niet tegen menselijke overtredingen, regels door mensen bedacht, maar door wat God heeft bedacht. Om de aanklacht die er tegen je ligt aan het kruis te nagen, met hem mee te nemen, jouw schuld te dragen tot op het kruis. Dat is het evangelie. En dan is het weg. Dan heeft hij het weggedragen. En zegt Paulus in vers 15, dat heeft alles anders gemaakt. Hij zegt, daar aan het kruis heeft de Heer Jezus de machten en de krachten waarin die dwaalleraars zich nog onderwierpen. Vers 18 staat er ook, ze dienden hen. heeft hij ontwapend. De Heer Jezus heeft de duivel die ons aanklaagt. Heeft de machten en de krachten waar de Grieken zo bang voor waren, waar ze zo mee bezig waren, de engelen die ze aanbaden. Het zoeken in die wirwar van geestelijke machten en krachten naar God. Paulus die zegt, aan het kruis heeft Jezus ze voorgoed overwonnen. Hij heeft ze ontwapend. En zegt Paulus, ze hebben dus geen macht meer over je. Geen autoriteit meer over je als je met de Heer Jezus bent gestorven, begraven en opgestaan. Want, zegt de Heer Jezus, die machten en die krachten en die geesten en die overheden, die zijn er wel. En die kunnen je verschrikkelijk in de war brengen. Ze kunnen je van de wijs brengen. Maar, zegt hij, de Heer Jezus heeft hen ontwapend en de machten en de krachten zijn aan hem onderworpen. De dood, als de wapen van de Satan, als gevolg van de zonde, heeft hij overwonnen. En zegt hij tegen de Joden, de aanklacht van de wet heeft hij uitgewist, weggedragen. Tegenover de Griek en tegenover de Jood heb je een antwoord. Jezus heeft aan het kruis getriomfeerd. En zegt Paulus, kijk dan maar naar dat kruis toe. Daar heeft hij laten zien dat de dood, als het gevolg van de zonde, geen macht op hem had. En daar heeft hij laten zien dat het getuigschrift tegen ons voor altijd is weggedragen. Als je hem herkent en erkent als je Heer en je Heiland. Het zijn veel woorden geworden in deze overdenking. Ik begon deze overdenking met de vraag. Sta je vast in het evangelie van Gods Zoon? Ken je de melodie? En ik wil graag afsluiten met een lied. Voor als u straks naar huis gaat en die twijfel u toch weer overvalt. Het is geen lied uit de bundel van Johannes de Heer. Het is een lied uit de opwekkingsbundel. En ik lees het vanmiddag als een belijdenis. Opwekking 575. Jezus alleen. Jezus alleen. Ik bouw op hem. Hij is mijn hoop. Mijn lied. Mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem. Dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij sust. Verdrijft mijn angst. Nu vind ik rust. Mijn vaste grond. Mijn fundament, dankzij zijn liefde, leef ik nu. Jezus alleen werd mens als wij, klein als een kind in kwetsbaarheid. Oneindig veel hield hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid. En door zijn offer werd ik vrij, hij droeg mijn straf, hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij en dankzij zijn sterven leef ik nu. Daar in het graf, in dood gehuld, leek al zijn machten niet gedaan. Maar o die dag, dat werd vervuld, Jezus, de Heer, is opgestaan. Sinds hij verrees in heerlijkheid, ben ik van vloek en van schuld bevrijd. Ik leef in hem en hij in mij, en dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. En daar komt het, geen levensangst, geen stervensnood, dat is de kracht waar ik in sta. Van eerste stap tot aan de dood leidt hij de weg waarop ik ga. Geen duivels plan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn hand. Als hij verschijnt roept hij mij na. En in die verwachting houd ik stand. In hem alleen. In hem alleen. Amen. We zingen lied 497, vers 1 tot en met vers 4. samen danken en bidden. Vooraf wil ik graag noemen dat we zullen bidden voor de familie Westerink. Familie van ons, van zuster Jopie Westerink, die afgelopen week is overleden. We zullen bidden voor de familie Bultman, voor Matthijs in het bijzonder, die gehoord heeft dat hij ziek is. We zullen bidden voor broeder Aad Vlier, die gevallen is en is opgenomen in het ziekenhuis. We zullen bidden voor Gerrie Polinder en ook haar man, nu haar vader is overleden en haar vader is de zwager van Marina Wieling. Dus we zullen ook voor haar bidden. En we zullen ook bidden voor zuster Kea Draaier, die de bloemen krijgt vandaag. Zullen we samen bidden en danken. Almachtige God en Vader in de hemel, Heer, we komen voor uw troon om u te danken voor het evangelie van uw Zoon. We danken u voor uw Zoon, voor de Heer Jezus. Heer, dat het geen leer is, maar een persoon die naar de wereld kwam om ons te verlossen uit de macht en de kracht van de duisternis. Heer, we zijn vanmiddag bij elkaar om uw woord te overdenken. En we willen u vragen, Heer, wilt u met ons meegaan als we zo meteen naar huis gaan? Heer, wilt u in ons hart werken? Dat we duidelijkheid krijgen. Als we soms worstelen met twijfel en met angst. Als we van de wijs worden gebracht. Heer, door onszelf, door mensen om ons heen, christenen of anders gelovigen of niet gelovigen. Heer, die zo overtuigend kunnen zijn als ze praten over het leven en ook over u. Heer, er komt heel veel op ons af. En het is soms zoeken wat van u is en wat niet. En Heer, ik wil u bidden. Wilt u ons daarbij helpen, elke keer weer, door uw woord en door uw geest. Heer, dank u wel dat die brief van Paulus aan de Colossenzen ook bewaard is gebleven. Dat wij hem ook lezen mogen en dat we ook worden, ja, daarin weer worden aangesproken. Heer, wilt u ons helpen om trouw te blijven aan uw woord, zoals het ons is overgeleverd. Uw wijsheid en uw inzetten. Heer, dan willen we u ook danken dat dat goed is. Dat dat genade en volheid geeft voor ons. Heer, ik wil u ook vragen, wilt u bij ons zijn als we onzeker zijn over onszelf en bang zijn dat we, ja, niet bij u horen. Wilt u ons dan ook leren? Heer, wilt u ons overtuigen door de Heilige Geest hoe belangrijk, hoe nodig, hoe noodzakelijk het is dat onze aanklacht, ja, ook aan dat kruis hangt. Dat we met u, Heer Jezus, zijn gestorven en begraven. En wilt u ons helpen op de weg daarnaartoe of om op die weg te blijven? Heer, wilt u zo met uw geest ook doorwerken in ons leven en in ons hart. Zodat we vaststaan in u, geworteld. En dat we op u ons leven kunnen bouwen. Heer, we komen ook voor u om anderen bij u te brengen. Voor uw troon te brengen. Heer, we willen u bidden voor de familie Westerink. Als ze morgen, ja, hun moeder, oma moeten begraven. Heer, ze heeft een mooie leeftijd bereikt, zeggen we dan. Heer, maar de dood, ja, is onze laatste vijand. En het doet zeer om iemand te verliezen. Heer, wilt u bij hen zijn? Bij ieder die morgen hier is om afscheid te nemen. Heer, wilt u, ja, laten zien dat u aan het kruis ook de dood hebt overwonnen. Dat de dood niet meer het laatste woord heeft over de mensen die u kennen. Wilt u dominee Van der Velde ook helpen, Heer, als hij de dienst zal leiden. Heer, we bidden u voor de familie Bultman en heel in het bijzonder voor Matthijs en Rianne. Heer, net getrouwd en nu ineens zo ziek. Heer, wilt u bij Matthijs en bij Rianne zijn en ook bij Matthijs ouders, bij Gerard en Anita. Heer, wilt u om hen heen zijn en hun kracht geven en rust als alles in één keer veranderd is. Heer, wilt u een behandeling mogelijk maken en kan dat zijn ook genezing en gezondheid teruggeven aan Matthijs. Heer, wilt u hen helpen om dit ook samen en ook samen met u aan te gaan. Heer, we bidden u voor broeder Aad Vlier, die gevallen is. Heer, en u weet dat een heupbreken bij hem impact heeft, dat revalideren niet gemakkelijk is. Heer, daarom bidden we voor hem. Wilt u aan hem denken? Wilt u bij hem zijn? Wilt u hem kracht geven? Heer, om zijn schouders eronder te zetten. En kan het zijn ook dat hij weer mag opknappen? Heer, we bidden u ook voor Gerry Polinde, voor haar man. Heer, nu haar vader is overleden. Heer, haar vader die op de zwager was van Marina. Heer, wilt u hen ook helpen om afscheid te nemen en geef hen ook vertrouwen in u, dat u over de dood heen regeert. Heer, wilt u dat aan ons allemaal geven als wij iemand missen en dat niet wendt. Heer, we bidden u voor zuster Kea Draai. Als we haar bloemen geven namens de kerk, Heer, dan willen we haar bemoedigen. En we bidden u, Heer, wilt u geven dat dat voor haar ook een bemoediging mag zijn. Dat ze daarin u ook mag vinden. En dat ze mag merken dat er aan haar gedacht wordt en dat u ook bij haar bent. Heer, we gaan zo meteen collecteren en we bidden u, wilt u dat ook zegenen. De gemeente, de vergadering die komt, de exploitatie van de gebouwen, Heer, als we plannen maken voor de toekomst, wilt u dan ook voor deze gemeente zorgen. Wilt u hen leiden door uw geest. Wees bij de langdurig zieken. We denken aan broeder Schaftenaar, bij zuster Ilse Viergever. Heer, u kent hun, ik ken hen niet. Heer, wilt u bij hen zijn en hen ook nabij zijn, ook als het leven soms moeilijk is. Heer, wilt u bij ons allemaal zijn. Als we een nieuwe week ingaan, geef ons die blijdschap in u. Dat we vol vreugde mogen toeleven naar wat u ons nu al geeft, maar ook wat u ons gaat geven. Heer, we zien er naar uit. En we bidden u. Heer, kom, kom spoedig en haal ons thuis. In Jezus' naam. Amen. We zingen ons laatste lied. En dat zijn ook bekende woorden. Lied 836, vers 1, 2 en 3 voor de zegen en vers 4 na de zegen. En volgens mij wordt het dan tijdens het zingen gecollecteerd. Dat kan via de telefoon. Ja, en anders bij de uitgang. Ja. Thank you. hier gaan onder Gods zegen. De Heere, Hij zegene u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en Hij geeft je zijn vrede. Amen.